Vanavond zijn we in psalm 67. Alweer een psalm die een lied genoemd wordt. Maar ik heb u gezegd, dat is een reeks hier. 65, 66, 67, 68. En daardoor, alleen al door die titel, worden ze aan elkaar verbonden. Namelijk een psalm, een lied. Boven staat loflied op Gods zegen voor over alle volken. Loflied op Gods zegen over alle volken. Ligt aan de vertaling, het had ook een gebed kunnen zijn voor en om Gods zegen over alle volken. Maar dan had het in de vragende wijs vertaald moeten worden, dan zou je dat herkend hebben. Hoe dan ook, het psalm is profetisch. En genadig genoeg, hij is bekend als het Oudtestamentische Paternoster. Dat woord kennen wij ook niet eens eigenlijk, maar goed. Het Onze Vader, ja. Maar dan in het Oude Testament. U weet, in het Nieuwe Testament is het: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En daar gaat het hier ongeveer ook over. Niet over, geef ons heden ons dagelijks brood. Want er schijnt helemaal geen gebed voor nodig te zijn. Want er staat, de aarde geeft haar gewas. In vers 7. Maar ik zei al, het had ook een gebed kunnen zijn. Dan is het, de aarde geven haar gewas. In aanvoegende wijs. Als een wens. En zo komt het inderdaad aardig overeen. Het is een heel bijzondere psalm, dus ook maar een korte. Een psalm, een lied voor de opperzangmeester op de neginoot. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. Opdat men op de aarde uw weg kennen onder alle heidenen uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zult gij leiden, Sela. De volken zullen u, o God, loven, de volken altemaal zullen u loven, de aarde geeft haar gewas, God onze God zal ons zegenen. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Maar ja, zo'n gebed is, als het een gebed is, ik zeg het nu als gebed, maar als gebed is het nog niet vervuld, uiteraard. Hoewel ik wel moet zeggen dat daar een begin mee gemaakt is, want waar het over gaat, zeker geredeneerd vanuit Oudtestamentische tijd, is over Nieuwtestamentische tijd. Over de komst van de Messias en zijn koninkrijk dat geen einde zou nemen, waarbij de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken en dat soort dingen meer. Als ik de psalm lees, dan denk ik, ik teken ervoor. Maar ja, dat heb ik al lang gedaan, dus dat, ja. Doe maar. Want inderdaad, over Nieuwtestamentische tijd gaat het. Eerst enige opmerkingen over de psalm. Daarna is het een heel aardige psalm om te laten zien hoe zo'n psalm nou in elkaar steekt. Meestal ga ik daar niet op in, omdat het ook wat lastig is om het uit te leggen. En daarom vraag ik me ook altijd af, maar wat heb je eraan? Maar toch, als je die structuren herkent, dan verklaart dat dikwijls het woordgebruik, het taalgebruik. En in ieder geval zie je dan in het schriftgedeelte een bepaalde constructie, een opbouw, want dat zit erin. Andere dingen raken wij in de vertaling sowieso kwijt. Dingen als klank en ritme en woordspelingen enzovoorts. Dus dat is al jammer eigenlijk. En als nodig is, ga ik er wel eens op in. Soms ga ik erop in als het niet nodig is. Soms ga ik er niet op in als het wel nodig is. Ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, een psalm. Met een bekende aanhef. De aanhef is, geloof ik, diezelfde als die van psalm. Was het 4? Ja, psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Neginot. Neginot is een door mij niet herkend muziekinstrument. Ik zou geen noot uit kunnen krijgen, nu niet in elk geval. Een snareninstrument. Ik heb u in de tijd wel eens uitgelegd. Neginot schijnt de aanduiding te zijn van een snareninstrument, maar het woord eigenlijk betekent zoveel als je vingers gebruiken. En dat wordt dan opgevat als stokkelen. En dat zal ook wel. Maar neemt u van mij aan, ik heb wat gammele vingers en ik heb grote problemen mee, niet alleen met het tokkelen, maar ook met de blazen, ja. Dat doe je net zo goed met je vingers, dus ja. Mij maakt het zoveel niet uit. Maar het schijnt een snareninstrument te zijn. Vooruit om en weer. Wij weten het niet. Wij kennen wat snareninstrumenten uit de oudheid, omdat die dingen worden opgegraven of worden gevonden in allerlei afbeeldingen. En wij noemen het gewoonlijk maar een harp. En als de klankkamer niet aan het einde van de snaren zit, maar eronder ligt, dan noemen we het een citer. En als er maar een paar snaren op zitten, dan noemen we het een luid. En als de snaren wat rond liggen, is het blijkbaar een viool. Enzovoort, wij hebben er wat vreemde termen voor. We weten dat dus niet. Maar het heeft iets met muziek te maken en wel degelijk met het gebruik van de handen. Overdrachtelijk is die muziek daarmee de uitbeelding van de dienstbaarheid aan de Heer. Dat wil zeggen van de uitwerking van het woord des Heren in het doen, in het handelen van de mens. Dat is wat het is, hè. Vandaar dat het leven van de gelovigen sowieso beschreven wordt als muziek. In de Bijbel. En het is dus een hoge mate symbolische bezigheid. Maar meer over muziek zal ik niet zeggen. Oh, ik zal nog wat anders zeggen. In het Afrikaans was dat, hè. Van John Newton, hè? In het Afrikaans, hè. Het aardige is, maar dat heeft met die tekst eigenlijk niks van doen. Die John Newton, dat was een kaptein van een slavenschip.
Ja.
Ja. Hij vervoerde slaven van Afrika naar, via Engeland, maar via, naar Amerika, zal ik maar zeggen. En goed, dat kan, zo iemand kan ook tot geloof komen, nietwaar? Maar het eigenaardige van de melodie van het lied is, dat vind ik interessant. Het is een volstrekt blank lied, hè? Het is een hymne, hè? Maar de toonladder waarop hij gebaseerd is, is volstrekt, maar ook volstrekt Afrikaans. 5 noten, meer niet. En men verdenkt hem ervan dat hij die toonladder, die melodie, die noten heeft overgenomen, omdat hij ze gehoord heeft van de wijze waarop de slaven dus op het schip hun muziek produceerden. 5 noten. En zijn diezelfde 5 noten, kom je een heel wat negro spirituals tegen. Ik kan het zo gauw uit mijn hoofd niet zeggen, want ik ben geconcentreerd op die psalm en niet op wat anders. Maar het is een heel opmerkelijk lied, ja. Daarom wordt het ook graag gezongen door zwarten, inderdaad, ja. Van oudsher. Maar het is een toonladder, vreemd genoeg. Het heeft niks met Europese muziek te maken. Vreemd, hè? Maar goed, vandaar leuk, Afrikaans, ja. Een psalm, een lied voor de opperzangmeester. Daar hebben we het ook al vele malen over gehad, namelijk dat het iets van doen heeft met de lange termijn, met de eeuwigheid, met het hogere, het meesteren, het opperen, enzovoorts. Hè. Daar kom ik ook niet elke keer op terug. En dan staat er, God zij ons genadig en zegene ons. Het zijn sterke woorden. Binnen oud-testamentisch verband zeker, maar eigenlijk ook in de christelijke traditie. Want in de christelijke traditie doet zich het verschijnsel, ik probeer het heel netjes te zeggen, maar doet zich het eigenaardige verschijnsel voor dat men toch de wet prefereert boven de genade. En hoe zwaarder men onder de wet leeft, zal ik maar zeggen, hoe meer die woorden God zij ons genadig, dan eens betekenis krijgen. Ik heb geleerd van huis uit, maar ik kom uit een of andere... Ik kom uit een buitenkerkelijke traditie. Dat bestaat ook. Hè. Die is net zo oud als het christendom zelf. Dat kan ik u bewijzen, maar daar heb ik niet de minste behoefte toe. Maar ik kom uit een buitenkerkelijke traditie. En daar lag dat altijd al anders. Hè. En daar leerde ik van huis uit. Er staat weliswaar in de Bijbel zo'n heel kort gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Maar strikt genomen, dat hoef je niet te bidden, hoor. God is al lang genadig geweest. Er staat zwart op wit in de Bijbel. Het gebed, zend Heer uw licht en waarheid neder en dat soort dingen, is allemaal vervuld. Het wet is door Mozes gegeven, Johannes 1, genade... En waarheid, ware genade zijn door Jezus, of is door Jezus Christus geworden, dan wel gewoon de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ja, dus dat hoef je niet meer te bidden. Je kunt meteen danken daarvoor. Nou ja, daarna heb ik er geen bezwaar tegen als iemand bidt. Oh God, wees mij zondaar genadig. Maar historisch en bijbelstheologisch, zal ik maar zeggen, klopt dat niet. Dat is al lang gebeurd. In de goede betekenis van de termen. Als je die niet kent, dat geeft verder niet. Maar dat is net zoiets als de... O Heer, vervul mij met uw geest of stort uw heilige geest uit. Zo'n gebed gaat niet verhoord worden. Dat heeft hij al lang gedaan. Is niet meer. God zij ons genadig en zegen ons. Als je wil, lees je erin dat de wet als zodanig niet als zegen beschouwd kan worden. Hij zij ons genadig. Dat is het tegenovergestelde van wet, toch? Ja, dat knik je nou, maar nou ik jou zie, herinner ik me in. Ja, dat mag ik helemaal niet. Ik lees soms wat. Ik werd gewezen op een artikel in het Reformatorisch Dagblad over een mannendag. Mannendag. Evangelische. Dat durf ik helemaal niet te zeggen. Dus een mannendag. Maar ja, het was in Barneveld. Dus dan. Maar goed. En daar heeft een evangelische houten methode. Want ja, ik heb moeite met die termen van geestelijk leider en zo. Dus een evangelische die ik niet met name wil noemen. Die heeft daar staan te beweren dat wij leven weliswaar onder het nieuwe verbond. Der genade, maar het wil niet zeggen dat de wet heeft afgedaan. Die man is professor. Die het zei. Nee, ik bedoel, dat is bloedserieus als zo iemand wat zegt. Maar het is zo verschrikkelijk, maar dan ook zo verschrikkelijk onbijbels. In het hele Nieuwe Testament door. In ieder geval in de brieven lees je nauwelijks wat anders dan dit. Namelijk dat wij als kinderen Gods niet leven onder de wet, maar onder de genade. En dat we verlost zijn. Niet maar van de vloek der wet, maar van de wet. En dus van de vloek die daarbij hoort, uiteraard. En dat we niet maar verlost zijn van een ceremoniële wet. Daar wilden we trouwens niet eens van verlost worden. Een feestje hier en daar is best leuk. Maar van de hele wet. En bovendien, er bestaat niet zoiets als een ceremoniële wet en een morele wet. Er bestaat alleen maar de wet. Zegt de Bijbel. En de Hebreeënbrief zegt, als het nieuwe verbond ingaat, moet de dienst onder het oude verbond gestopt zijn. En zolang je doorgaat met de Heer te dienen, zogenaamd in het heilige, blijft het heilige der heiligen dicht. En is er geen toegang tot de troon der genade. Dat is de Hebreeënbrief. En zo verder. Ik vind het zo verschrikkelijk triest. Dus weer zo'n terugval naar Nou ja, wat in het christendom altijd gebeurt. Men is vrij, prijs God, ik ben vrij. Sommigen zijn vrijgemaakt. Denken ze echt. Meestal is dat gewoonlijk is dat van een ander kerkgenootschap vrijgemaakt. Wat betekent zo'n woord? Maar goed, ze zijn vrij. Maar ze zijn niet vrij. Ze worden ogenblikkelijk weer ingepakt. En dat is wat gebeurt. En daarom wijs ik maar weer eens op God zij ons... Zo begint de psalm. God zij ons genadig. Dit is wel aanvoegende wijs. Ik ben van mening dat je dan de hele psalm in aanvoegende wijs moet vertalen. Als je het consequent doet. Of je moet gewoon lezen, God is ons genadig en zegent ons. En dan kun je de rest van de psalm laten staan zoals het er staat. Heb je die nog? Niet dat het veel verschil maakt, want vanuit oud-testamentische tijd is het profetisch. Het moest nog gebeuren in de toekomst. En eenmaal breekt een tijd aan waarin alles wat in deze psalm staat ook inderdaad letterlijk vervuld is. God is ons genadig, maar wat ons betreft, dat is al realiteit. En dat is een van de moeilijke punten in verband met deze psalm. Dat is namelijk als volgt. Ik heb u vorige keren gezegd, psalm 65 tot en met 68, ze beginnen met een psalm, een lied. Zij blijken specifiek te handelen over onze tegenwoordige, dat wil zeggen gemeentelijke bedeling. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je dat niet weet, dan is dat ook uit psalm 67 niet zomaar op te maken. Want in psalm 67 gaat het over de aarde, de heidenen, de volkeren, de natiën. Er worden drie verschillende woorden gebruikt voor de volkeren. Je kan het niet missen. En dan lijkt het dat het de beschrijving is inderdaad van de situatie, laten we zeggen, in de 1000 jaren. In het geopenbare koninkrijk van Christus, in ieder geval na zijn wederkomst. En ruim na zijn wederkomst. Maar neem niet weg dat in het algemeen, in het Oude Testament, dat onderscheid tussen onze tijdenbedeling, waarin het koninkrijk verborgen is, en de toekomende waarin het koninkrijk openbaar zal zijn, dat dat onderscheid niet gemaakt wordt. Vanuit het Oude Testament is de redenering ongeveer zo. We hebben vier oud-testamentische bedelingen of perioden, of hoe je ze maar noemen moet, want zo nauwkeurig kan ik dat ook zo gauw niet vertellen. Ik vind het ook niet nodig. En na die vier komt er nog maar één, dat is de vijfde. En dat is die van het koninkrijk, dat is de nieuw-testamentische tijd. En zo vervult de vier zich in de één. Dat wil zeggen, de vier worden vervuld in de vijfde, die ene die daar tegenover staat. Bij nader inzien leren wij dat die vijfde, die nieuwtestamentische tijd, zelfs wordt verdeeld in drie bedelingen, om zo te zeggen, drie verschillende huishoudingen. Periode mag je van mij nu ook zeggen, want dieper ga ik er toch niet op in. Maar in hoofdzaak zijn dat er twee, namelijk de dagen waarin wij leven, waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. En daarna de zogenaamde 1000 jaren, zo is dat algemeen bekend, dus ik gebruik die term nu maar, waarin in elk geval het koninkrijk openbaar is. Daar zit er nog een betrekkelijk korte periode tussen. Als u mij vraagt van 40 jaar, een periode waarin dat koninkrijk geopenbaard wordt. Dat, is dus dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus eigenlijk, en van de toekomst van de Zoon des Mensen. En het heet in Efeze 1 de bedeling van de volheid der tijden. Maar dan ben ik aardig buiten het verband van deze psalm natuurlijk. Maar waar het om gaat is als dat onderscheid niet gemaakt wordt, en het wordt gewoonlijk niet gemaakt hoor, in het Oude Testament, dan hoef je dus met psalm 67 verder ook geen probleem te hebben. Het spreekt over nieuwtestamentische tijd en het beschrijft een situatie die weliswaar niet meteen gerealiseerd is als dat nieuwe verbond aanvangt. Maar beschrijf wel een situatie die ooit bereikt zal worden. Overigens is dat trouwens ook een zeer traditionele kerkelijke opvatting. Maar ik zei u al, ik ben buitenkerkelijk. Maar het is een zeer traditionele kerkelijke opvatting, waarbij het idee is, en daar heb je heus wel wat schriftplaatsen voor die dat op zijn minst suggereren, waarbij het idee is dat vanaf de opstanding van Christus, of zullen we zeggen vanaf de uitstorting van de geest, of hoe heet het maar, vanaf Handelingen 2, het evangelie zou gepredikt worden aan alle volk, nou staat in Handelingen 1, gepredikt zou worden, beginnende bij Jeruzalem en dan geheel Judea, Samaria en tot aan de einden der aarde. En zo eindigt deze psalm ook. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Dus het idee is dan vanaf Handelingen 2 wordt het evangelie gepredikt, net zolang totdat de hele wereld bekeerd zal zijn. En ik denk dat het gros van de redelijk orthodoxe christenen, de meerderheid, die gedachte nog steeds heeft. Het probleem is echter dat het er om ons heen bepaald niet uitziet alsof dat nog gaat lukken. Ik bedoel, de wereldbevolking neemt sneller toe, hebben ze uitgerekend voor ons, dan dat er mensen bekeerd worden tot het christendom. Heb je dat nog? Dan gaan we dus niet meer redden. Het gaat andersom. En iemand zei laatst, in de afgelopen 50 jaar is Nederland geheel ontkerstend. Het was een christelijk land en nu is het dat uitdrukkelijk niet meer. Al lopen er nog christenen rond. En toen hebben ze ons niet eens meegeteld, want wij zijn buitenkerkelijk. Maar wat wij vinden in deze psalm is inderdaad het uiteindelijke resultaat. Dat dat de resultaat bereikt zal worden, niet meteen, maar dat het tijd duurt. Ja, dat is in de wederkomst van Christus ook. Op de dag dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, is er niks van dat koninkrijk, nou, alleen de koning is daar. En er is zelfs geen Jeruzalem op dat moment, want het is de dag waarop Jeruzalem verwoest wordt. En een Joodse staat is er ook niet. Zodat het idee van een Joodse staat opbouwen tot een staat Israël, een Israëlitische staat, en van daaruit moet het koninkrijk van Israël en dus van de Messias gebouwd worden, dat is zelfs absurd. Volstrekt ook geen Bijbelse gedachte. Maar goed, het moet dan nog gebouwd worden. En dat neemt inderdaad tijd. Nou ja, enige tientallen jaren. Meer zeggen we er vandaag ook maar niet over. Maar dat het tijd neemt voor het gerealiseerd is. En andere, en dat is ook een belangrijke, die kan ik ook wel even noemen nu ik dat toch zo vertel. Op de Pinksterdag zegt Petrus, dit is wat geschreven is door de profeet Joël, dat God gezegd heeft dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En tot vandaag stikt men erin bij het lezen en wordt de vraag gesteld, ja, maar de geest is toch niet uitgestort op alle vlees? En dat is een tamelijk naïeve vaststelling. Want er staat toch niet dat het op één dag zou gebeuren? Wat Petrus aanhaalt, wil gewoon zeggen, het is toen begonnen. En hij zou zijn vlees uitstorten op alle vlees. Ik roep in dit verband ook altijd meteen, en als u vandaag tot geloof komt, alsnog, maar als u vandaag tot geloof komt, stort de Heer zijn geest op u of in u uit, of hoe je dat maar formuleren moet. En Petrus zei het ook. Aan het eind van zijn toespraak zei hij, wat je moet doen, je moet je bekeren en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En als vandaag zich iemand bekeert, ontvang je de gave des Heilige Geestes, behalve in de Pinkstergemeente dan natuurlijk. Want, hè? Dat moet dan nog een keer apart, heeft men daaruit gevonden. Helaas, ja, ik zeg dat maar laconiek, want ja, je zal toch je eigen gedachten moeten opgeven om iets van het woord van God te kunnen verstaan. Dat is nou helemaal niet anders. Denk er maar serieus over na. Maar het hele punt is, het gaat nog steeds door. En inderdaad, Joël, waaruit Peter citeerde, Joël zelf is in de complete context pas van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. Het geheel wat daar beschreven wordt. Dat wil zeggen, in die zin is het nog toekomst, maar het is echt pas vervuld zelfs niet aan het eind van de 70ste week van Daniël, hoewel Joël daar feitelijk over spreekt, maar nog veel later, namelijk bij het begin van de 1000 jaren... wanneer alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen. En dat is het moment waarop alle vlees gelovig vlees is, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, die hebben allemaal de geest ontvangen, en anders gaan ze het koninkrijk niet binnen. Zei de Heer tegen Nicodemus. Die zei, het is wel aardig als het koninkrijk komt, maar daar heb je niks aan als je niet wedergeboren bent, want dan ga je er niet in. En zo is het maar net. Kortom, Joël 2 werd vervuld op die Pinksterdag, maar het werd alle dagen daarna vervuld tot in onze dagen, en het duurt nog wel even voort. En zelfs in de 1000 jaren, want er worden ook mensen geboren, heb ik begrepen. En die worden niet. Die moeten ook wedergeboren worden. Dus die moeten ook nog komen tot geloof. En als ze tot geloof komen, ontvangen ze alsnog de Heilige Geest. Of wat je maar wilt, ze worden wedergeboren. Uit de Geest geboren namelijk. Het gaat allemaal gewoon zo door. En zo is het met dit soort dingen. En dit is een beschrijving van nieuwtestamentische waarheid, hier in Psalm 67. Maar feitelijk wordt het eindresultaat beschreven. Dat wordt niet bereikt in onze tegenwoordige tijd. Dus is de vraag, gaat het dan over gemeentelijke waarheid? Dan zeg ik, nou, het wordt niet bereikt in onze tegenwoordige tijd. Maar, en dit is nog veel minder bekend, als het bereikt wordt, wordt het geacht het resultaat te zijn van het werk van Christus, maar dus ook van het werk van de gemeente, die daarin betrokken zal zijn. Eerst in de bekering van Israël, maar ook in de bekering van de volkeren. Heb je dat nog? Ja, wij zijn toch leden van het lichaam van Christus? Want je moet toch ergens bij horen, zei iemand. Ja, wij behoren tot het lichaam van Christus. Wij zijn dus leden van het lichaam van de bruidegom. Wij behoren tot de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Op zijn minst zijn wij dan priesters naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk moet het iets sterker. Wij behoren tot het huis van de hoge priester. Maar goed. Maar zoals Israël officieel in de toekomst hier op aarde verantwoordelijk is, ik gebruik nu maar de sterke termen, verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie en daarmee de uitbreiding van het koninkrijk van Christus op aarde, zo is de gemeente vanuit een hemelse positie verantwoordelijk primair voor Israël. En voor de vestiging en uitbreiding van zijn koninkrijk over Israël. Dat heeft alles van doen met die Bijbelse hiërarchie. Maar bovenaan God, die het hoofd is van Christus. Christus die het hoofd is van de gemeente. De gemeente die het hoofd is van Israël. En Israël die het hoofd is van de volkeren. En gek genoeg, dat God het hoofd is van Christus. Oké, dat staat er. Het is link hoor, want het is in strijd met wat ze in Nicea besloten hebben. Maar God trekt zich daar niks van aan. Want daar hebben ze besloten dat ze ex aequo zijn, hè. In het Latijn, om het meteen moeilijk te maken. Maar goed. God is het hoofd van. God staat boven Christus. Ja, sorry. Dat staat in de Bijbel. Dus 1 Korinthe 11. Ja. En Christus is het hoofd van de gemeente. Dat weet ook iedereen. Staat in de Bijbel. En dat Israël het hoofd is van de volkeren der aarde. Dat is ook redelijk bekend. U weet wel, de eerstgeborene uit de volkeren, aan de spits der natiën, en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, Daniël 2, en dat soort dingen meer. Maar daartussen had je nog de gemeente die het hoofd is van Israël. En gek genoeg, die is niet bekend, maar ja, dat is nou eenmaal zo. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël staat aan het hoofd van de volkeren. Wat betekent dat? Christus doet wat hij de Vader heeft zien doen. Christus spreekt de woorden van de Vader. En hij spreekt ze aan de gemeente. Toch? Want God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is en toezien dat we degene die spreekt niet verwerpen. Enzovoort, hè? Nee, dat is zo. Hij spreekt tot ons. Ja, hoe hij dat doet, gaat het nou... Dat hij dat doet, gaat het over. En dat Israël in de toekomst dat woord van God zal spreken aan de volkeren... Nou ja, daar hebben we de Jehovah's getuigen aan te danken, nietwaar? Nou ja, dat is makkelijk, hè? Dat is Openbaring 7. 144.000 ambassadeurs van Gods wegen, verzegeld uit de 12 stammen van Israël, enzovoort. Op zich niet echt wat nieuws. Dat wil zeggen, in zichzelf ligt het besloten in de roeping van Israël als koninklijk priesterlijk volk, want die roeping houdt in dat men dus het woord van God niet alleen zou ontvangen, maar bekend zou maken aan de volkeren. Dat zal het in de toekomst ook doen. God spreekt tot Christus en Israël spreekt tot de volkeren, maar het verhaal is, God spreekt tot Christus, Christus spreekt tot de gemeente en de gemeente spreekt tot Israël. Ja, zodat nou de vraag is, moeten wij aan de Joden het evangelie prediken? Ja, hoor eens, zijn wij nou de gemeente of zijn we nou niet de gemeente? Als je zegt nee, dan weet je dus niet wat de gemeente is. Zo simpel is dat. We hebben die verantwoordelijkheid. Nu, alleen we hebben geleerd dat dat in onze dagen niet tot zijn vervulling zal komen. Dat wil zeggen, Israël zal zich niet bekeren. Nee, ongeacht wat je onder Israël verstaat nu, dat doet er nou even niet toe. Maar de Bijbel leert dat het toch, dat zij barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid, dat is Romeinen 11, en de context daar in Romeinen 11. En dat betekent dat als het volk in de toekomst tot bekering komt, zal het toch het resultaat zijn van de arbeid, van het werk van de gemeente, de priesterlijke functie van de gemeente. Toen zei iemand, en de gemeente is dan toch al lang weg, dan zeg ik, ja, maar niet zo heel ver weg hoor. Wij worden niet van het toneel verwijderd, we gaan niet dood. Integendeel, we worden tot zonen gesteld en treden dan in functie. We zijn betrokken bij de openbaring van het koninkrijk waarvan wij eerstelingen zijn en zelfs waarvan wij de volksvertegenwoordiging zijn. Want dat is de betekenis van de term gemeente. We zijn betrokken in het bestuur van het koninkrijk en dus eerst in de oprichting. En dat loopt via Israël hier op aarde, dus de gemeente in betrokken. En er zijn nogal wat schriftplaatsen die dat gewoon zeggen hoor. Alleen dat herken je niet als je niet weet wat de gemeente is. En welke positie de gemeente feitelijk inneemt in dat geheel. Maar wat ik langzamerhand probeer te zeggen natuurlijk is simpelweg dit. Dat als in de toekomst de wereld er zo uitziet zoals hier in Psalm 67 beschreven, is dat wel degelijk het resultaat van de gemeente. Het werk van de gemeente, want komt via de gemeente tot stand. En als ik gemeente zeg, dan bedoel ik uiteraard Christus en inclusief de gemeente. En als ik zeg, kom door de Heer tot stand, door Christus die dat zal doen, dan bedoel ik precies hetzelfde. Dat is Christus inclusief de gemeente die zijn lichaam is. En dat is volstrekt Bijbels. Niet alleen Nieuwtestamentisch, maar zelfs Oudtestamentisch, waarin die dingen zo beschreven worden. Kortom, wat wij hier vinden mag dan niet de beschrijving van de gemeente zelf zijn, maar het beschrijft wel het resultaat van het werk van de gemeente. Het gaat niet buiten de gemeente om. Nee, dat wordt wel eens gedacht. Het idee van, wij worden straks opgenomen en dan leven wij nog lang en gelukkig. Maar niemand zal dan ooit nog maar een keer wat van ons horen, want dan zijn we weg. Maar dat is niet zo, hoor. Zo ligt het niet, hoor. Wij zullen dan voor altijd bij de Heere wezen. En waar is de Heer? Nou, in ieder geval 7 jaar later op de Olijfberg, vergezeld van een leger van hemelse heerlegers. Of hoe heet dat? Zijn vele tienduizenden maal tienduizenden heiligen, of hoe het maar heten mag. Ik bedoel, het gaat niet aan ons voorbij, integendeel. Ja. Maar het is pas na de opname van de gemeente. Nou goed, daarna neem ik toch maar even een draad op. God zij ons genadig en zegene ons, want de zegeningen van God zijn altijd onverdiende zegeningen en daarom heet het altijd genade. En genade wordt gedefinieerd als onverdiende gunst. Daar kan ik wel mee leven, met zo'n definitie. Hij door zijn aanschijn over ons lichten is een prachtige term. Zijn aanschijn is gewoon zijn aangezicht. Maar het woord aangezicht heeft ook gewoon de betekenis van... Verschijning is eigenlijk ook een mooi woord. Zijn aanschijn is letterlijk, helemaal letterlijk, zijn oppervlak. Het woord wordt gebruikt voor de zee. Oppervlak van de afgrond. Het aangezicht van de afgrond uit Genesis 1 vers 2. En het aangezicht van is zijn buitenkant. Dat wil zeggen dat wat van hem gezien kan worden. Maar wat kan er van God eigenlijk gezien worden? Want God is de onzienlijke God. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Dat hebben ze in Nicea ook vermolden. Maar vooruit, hè. Maar inderdaad, Christus, de Messias. Eigenlijk moet je voluit zeggen, de Heere, Jezus Christus, is de veruiterlijking van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hebreeën 1. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Wij noemen het in modern Nederlands niet afschijnsel, maar uitstraling. Maar dat is precies hetzelfde. Of gewoon, in gewoon Nederlands, als je ooit God ziet, zie je de Heere Jezus Christus. Inclusief de littekenen in zijn handen en in zijn lichaam. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En ik heb een pracht van een... Of nee, ik, wij, u en ik, wij hebben een pracht van een uitdrukking in... Even kijken of ik me zo gauw vind. In Timotheus. In 1 Timotheus 6 is dat. Waar het gaat aan het eind van vers 14 over onze Heere Jezus Christus. Onze Heere Jezus Christus. Die, of welke, op zijn tijd... Want dat is wat te zijner tijd betekent, hè? Die op zijn tijd, er staat een dag voor, die te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. De Heere Jezus Christus zal vertonen, dat wil zeggen laten zien. Nogal theatraal is dat, hè? Voor de vertoning. Ja, hij zal vertonen de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning de Koning en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft. In Johannes heet dat die het leven heeft in zichzelf. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dat wil zeggen, waar hij is, is licht, maar wij mensen kunnen daar niet toegaan. Dat wil zeggen, elders heet het gewoon de onkenbare God. Dat wil zeggen, een mens kan God zelf niet uitvinden, in de zin van je kan God zoeken, maar je kunt hem niet vinden. Nee, en als je hem toch vindt, dan komt het omdat hij zich bekend maakt. Staat ook in Prediker, geloof ik. Is het Prediker? Ja. God kan niet uitgevonden worden. En als een wijze zegt dat hij toch gevonden heeft, dan staat erbij, dan kan hij hem toch niet uitvinden. In de Statenvertaling. Dat betekent, ja, hij kan hem wel gevonden hebben, maar dat is niet zijn eigen verdienste als zodanig. Dat is omdat als men zoekt, laat God zich vinden, dan openbaart hij zich op welke wijze dan ook. En voor zover een gedaante verschijnt, letterlijk of overdrachtelijk, doet er ook niet toe, verschijnt daar de gedaante van de Heere Jezus Christus. Ja. En als men ziet wie er op de allerhoogste troon zit, al is het dan ook de troon van God, wie ziet men dan op de troon zitten? De Heere, Jehovah, Jezus Christus, het Lam, weet u nog? Nou, de leeuw uit Juda, Openbaring 4 en 5. Hij zal te zijner tijd vertonen, de zalige en alleen machtige Heer, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft. Johannes schreef het ook in Johannes 1, hè? Niemand heeft ooit God gezien. Nu krijgen we er altijd vragen over. Hoezo heeft niemand God gezien? En het idee is, men heeft niet de Godheid als zodanig gezien. Dat kan men namelijk niet zien, dat is abstract. Maar wat men gezien heeft en wat Mozes zag, is de veruiterlijking, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. God neemt een gestalte aan. Hij materialiseert of manifesteert zich, of hoe dat maar heten mag. En het heet zijn aangezicht. Maar het is de Heere zelf, Jehovah, zo heet hij dan. Dan krijgt hij ook een naam. Het heet zijn aangezicht, het heet trouwens ook zijn achterste, in de zin van buitenste delen. Zijn buitenkant betekent dat gewoon, hoor. Dus uiteindelijk niks moeilijks aan. De enige moeilijkheid is dat wij opgezadeld zitten met een of ander godsbeeld dat ons op een of andere wijze is overgeleverd. Niet al te helder. En ja, daar moet je dan eerst weer vanaf, want de Bijbel is het toch tamelijk helder over, hoor. Het aangezicht. Hoe stond het ook alweer in 2 Korinthe 4...
De tekstap is Prediker 8, vers 17.
Lees hem eens voor.
Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden.
Precies. Men kan het dus weten, maar men kan het zelf niet uitvinden. En dat betekent, als men het weet, is het omdat God geopenbaard heeft. Dank je. En ik ga naar 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, wat je kan beschouwen als een verwijzing naar Psalm 67, vers 2, waar we vandaan komen. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten, maar meer voor de hand ligt natuurlijk, om meteen terug te grijpen naar Genesis 1. Dat is trouwens ons ook beter bekend, hè? Als God ten tonele gevoerd wordt, als je dat zo mag zeggen, in Genesis 1, dat wil zeggen, als hij wat gaat doen, dan spreekt hij. En dan zegt hij, want als God wat doet, spreekt hij. Dat is wat hij doet, hè? Spreken. Johannes 1 vers 1. En Hebreeën 1 vers 1. God spreekt. Maar hij zegt dan, er zij licht. En toen was er licht. En Paulus zegt hier, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. En verlichting en kennis is eigenlijk hetzelfde, hè? Als je verlicht bent, heb je kennis. En als je kennis hebt, ben je verlicht. Ja. Dan laat je iemand zijn licht over iets schijnen en dan weet je dat, hè? Zoiets. Kennis, verlichting. God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid. Maar heerlijkheid is eigenlijk ook licht, hè? Dat weet u, hè? Dat is een van de synoniemen voor licht. Iets stralends. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid van God. En dan meteen in het aangezicht van Jezus Christus. Maar het hele punt is, Jezus Christus is het aangezicht van God. En als men verschijnt voor Gods aangezicht, dan verschijnt men dus voor de Heer Jezus Christus. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, enzovoorts. Hè? Noemt u maar op. Er is niks moeilijks aan, dat is volstrekt bijbels, dat is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen, je houdt aan wat de schrift daarover zegt. En als je daarna opnieuw leest, Psalm 67, vers 2, dan weet je waar het over gaat. God zij ons genadig en zegene ons. Waar denkt u dat dat allemaal vandaan komt, die genade en die zegen? En waar dat licht vandaan komt en wat dat is, zijn aanschijn. Het gaat allemaal over de Messias, logischerwijze. Genade en waarheid, Johannes 1, is door Jezus Christus geworden. Wat is dat, vers 14? Vers 15? Johannes 1, weet ik niet. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En daarmee worden wij gezegend. Hij doet zijn aanschijn aan ons, dat wil zeggen naar ons toe. Hetgeen in de praktijk hetzelfde is als over ons, hè? Maar dat staat weer ergens anders. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. Dat is de priesterlijke zegen, het nummer, die meen ik. Hij doet zijn aanschijn. Ja, zeker, het staat er zelfs onder, nummer 6, vers 25, dus dat zal wel. Hij doet zijn aangezicht aan ons lichten. En dan staat er Sela. Nou, daar hoef je dus helemaal geen problemen mee te hebben. Want wellicht is het een aanduiding in verband met de muziek. Dat zou me zo kunnen. Dus neginot ook, maar er zit altijd meer achter. Maar achter dat Sela steekt inderdaad de plaats die zo heet, Sela. En dan ben je dus in Petra. Sela is Hebreeuws, Petra is Grieks, met hetzelfde. Dan ben je in Sela, in het gebied van Edom, want daar zal het gelovig overblijfsel van Israël verzameld worden in de dagen van de wederkomst van Christus in elk geval. En vandaar zou men optrekken naar het beloofde land om Jeruzalem en daarmee het koninkrijk alsnog te bouwen. En als u mij vraagt, maar dat heb ik natuurlijk wel eens verteld, het mag dan zo zijn dat de Bijbel leert dat als Jeruzalem verwoest wordt, dat dan de Heere verschijnt op de Olijfberg. Dat wil zeggen, hij zal zijn voet op te dien dagen, Zacharië 14, zetten op de Olijfberg. Maar voor zover ik het begrepen heb, maakt hij zich pas aan hen bekend. Enige tijd later, ik denk zelfs exact 30 dagen later, maar ga je echt nou niet uitleggen hoe ik daarbij kom. Maar 30 dagen later in Petra. In het eind van de week, van de 70ste week, als Jeruzalem verwoest wordt en de Heer verschijnt op de Olijfberg, is, als u het mij vraagt, de 10e van de eerste maand. Zo eindigde de 69ste week van Daniël. En zo eindigt de 70ste week van Daniël. Dat is de dag van de doortocht door de Schelf, door de Jordaan ooit. De verjaardag daarvan. Uit wat het maar was. Jozua 3, 4, 5. Er zitten nog wat verjaardagen aan vast, maar die vertel ik nou niet. Maar op de 10e van de eerste maand, dan moet men het paaslam in huis nemen. Dat is de 10e van de eerste maand. En bij deze gelegenheid verschijnt het paaslam. Alleen het staat als geslacht. De Messias zelf dus. En naar Mozaïsche maatstaven zou men de dagen daarop Pasen moeten vieren. Maar dat kan niet, want het hele volk is onrein. Op dat moment, eind van de 70ste week. En als het volk onrein is, als het Pasen moet vieren, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze Pasen vieren in de tweede maand. Dat is zo sterk dat het zelfs gebeurd is. Want er staat een keer in het Oude Testament, in de geschiedenis, dat men het Pasen vierde als volk geheel in de tweede maand. Dat wil zeggen, dat is dus profetisch, dat kan niet missen. Bovendien, in de Oud-Testamentische geschiedenis heeft men hooguit een paar keer Pascha gevierd, maar verder niet. Dat staat er ook. Nee, ze hebben het pas weer ingevoerd in de Babylonische ballingschap. Maar dan ben je al buiten de Oud-Testamentische geschiedenis feitelijk. Hebben jullie nog? Dus als zoiets in de Bijbel vermeld wordt, dat ze bij wijze van spreken maar 3-4 keer ooit Pasen gevierd hebben, en 1 keer wordt vermeld dat het wel degelijk was in de 2e maand, omdat ze in de 1e maand onrein waren, dan weet je zeker dat het profetisch is en dat het in de toekomst alsnog zo gaat gebeuren. Nou goed, dat zou kunnen. Maar als ze na het einde van de 70e week Pasen moeten vieren, ja, dan zijn ze dus in Petra, want daar zijn ze naartoe gevlucht. En ik verwacht dus op de 10e van de 2e maand dat de Heer alsnog zijn voeten zet op de berg. Maar alleen dat is dan niet de Olijfberg, maar dat is de berg Hor. Dat is de berg waar waar Aaron het laatst gezien is en vervangen werd door zijn zoon Eleazar. De tweede hoge priester. En ik verwacht dat de Heer zich dus bekend maakt dan als wie hij is, maar tegelijkertijd als de hoge priester van het tweede priesterschap, namelijk als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat hij in die hoedanigheid de berg afwandelt, zoals Aaron dat in het verleden deed. Heb je dat allemaal nog? En dat is bij Petra, in het zicht van Petra. Kijk er zo op vanaf de berg, hoor. Maar toe maar. Doet er ook verder niet toe. Maar zo'n plaatsnaam, ja, dat Sela ertussen, ja, als je weet wat er aanhangt aan dat woord, dan is geen enkel probleem. Dan begrijp je waar het over gaat, hè. Goed. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten in Sela. Want zo lees je het dan, hè. Opdat men op de aarde uw weg kenne, onder alle heidenen uw heil. Of gewoon opdat men onder alle heidenen uw heil kenne, want het lijkt erop dat het woord kennen is weggelaten, omdat het er nog eenmaal al staat. Opdat men op de aarde uw weg kenne, opdat men onder alle heidenen uw heil kenne, waarbij uw weg en uw heil kennelijk dan op hetzelfde duidt. En dat is natuurlijk ook zo. En bij dat woord weg denk ik altijd, ik denk dan altijd aan Jesaja 55. Er zijn wellicht andere schriftplaatsen, hoor. Maar ik denk altijd aan Jesaja 55. In de eerste plaats omdat daar die beroemde tekst staat in vers 3. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Aangehaald in Handelingen 13 daarna. Het gaat dus over het nieuwe verbond. Dat hangt aan David, dat wil zeggen aan de zoon van David uiteraard, aan de Messias. En in dat verband staat er dan in vers 6, lees ik ook maar mee, omdat we het er net over hadden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Paulus die zei, waarom een mens hier op aarde is, wat hij hier moet doen? God zoeken. Dat is echt de antwoord op de vraag, waarom ben ik hier? Wat moet ik hier? De enige echte vraag van de filosoof. Wat is de zin van het bestaan? Paulus zegt, nou is makkelijk, God zoeken. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Waarmee hij dus zegt, nou ja, zo moeilijk is het ook niet. Je kan hem wel niet vinden, zelf. Maar hij laat zich vinden. En dan blijkt hij vlak in de buurt te zijn. En niet voor ons collectief, maar voor een ieder van ons, hè. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, want het gaat om een individuele zaak. Daarom klassiek evangelisch is dat je de Heer kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Juist, ja. Individueel, dat heeft niks met een groep of laat staan kerkgenootschap te maken. Sorry, het gaat al volstrekt buitenom, daar heeft er niks mee van doen. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De variant van de Heer Jezus zelf was gewoon zoekt en gij zult vinden. En dan vers 7, want daarom ben ik hier nu. De goddeloze verlaten zijn weg, zijn eigen weg dus. En de ongerechtige man, dat is de goddeloze, verlaten, dat woord staat er niet, maar dat wordt geïmpliceerd, hè? Verlaten zijn gedachten. Want weg en gedachten is ook hetzelfde. Iemands weg wordt bepaald door zijn gedachten. En zelfs al kun je helemaal niet lopen en je bewegen, dan nog heb je een levensweg. En dat speelt zich af in je gedachten. Dus weg en gedachten is hetzelfde. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En hij bekeerde zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Vanwege die genade uiteraard. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en dus mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En het idee is dus dat die wegen, of zullen we het in enkelvoud zeggen, dat die weg des Heren dan wel de gedachte, of zullen we zeggen woord, des Heren bekend zou gemaakt worden, ik ben terug in Psalm 67 vers 3... op de aarde, onder alle heidenen. En wat gedachte enkelvoud betreft, wel, ik dacht dat het redelijk algemeen bekend was, dat bijvoorbeeld zo'n woord als logos, dat is het nieuwtestamentische Griekse woord voor woord, inderdaad met hetzelfde recht vertaald wordt met gedachte, of met idee, of met plan, of met een ontwerp, zelfs met een formule. Dat is wat het is. Een begrip in essentie. Dat is wat een woord immers is. En of je nou zegt, Gods woord zou bekendgemaakt worden en alle mensen zouden Gods woord kennen. Of je zegt, alle mensen zouden Gods gedachte kennen. Ja, in sommige talen heb je daar niet eens een ander woord voor. Het is gewoon hetzelfde. En dat is waar het om gaat. Hè? Gods plan der eeuwen, om zo te zeggen. En dat is de bedoeling. Opdat de Heer zendt zijn genade. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Opdat, want dat is het doel, opdat men op de aarde, zodat je ziet, het komt vanuit de hemel en werkt uit op de aarde, opdat men op de aarde uw weg kennen, uw gedachten kennen, uw woord kennen, uw wijze van doen kennen, de heilsgeschiedenis zou kennen, want dat is precies hetzelfde natuurlijk, zijn plan der eeuwen of zijn eeuwig voornemen enzovoort. En dat gaat gebeuren. En het bijzondere van wereldgeschiedenis feitelijk aan de ene kant is dat de mens niet de minste interesse heeft in Gods woord of Gods gedachten en dus niet in wat hij denkt, maar ook niet in wat hij is. En het is al zo onbenullig dat het teruggebracht is tot de vraag of God eigenlijk wel bestaat. En dat vind ik te onbenullig om er maar serieus op in te gaan, hè? Ja, dan word ik arrogant. Dan denk ik, ja, maar daar sta ik boven, hoor, boven zo'n discussie. Of God bestaat. Alsof het daarom gaat. Natuurlijk bestaat hij. Vind ik geen punt. Het kan niet, er zijn anderen die kunnen dat veel beter uitleggen dan ik. Hoe dat zit met die natuur. En dat het volstrekt idioot is om te veronderstellen dat uit niets iets voortkomt. En dat uit chaos orde voorkomt. En dat die orde zich dan nog ontwikkelt ook. Dat is volstrekt in strijd. Iemand zei me dat laatst. Hoe heette dat ook alweer? Jij schreef me dat toch? Laat. Over.
Een van de entropie.
Entropie. Oké, okay, daar hoor ik van anders. Er zijn altijd mensen die het beter weten, dus waarom moet ik dat uitleggen? Er bestaat namelijk, het idee is namelijk dat voor zover er al ergens orde zou zijn, verdwijnt die vanzelf. Het vervalt. Weg andersom is er niet. Nou ja, die moet gemaakt worden. Dus de vraag is, wie heeft dit gemaakt? Nou ja, per definitie, er is gewoon geen ander woord voor, wie het ook gemaakt heeft, het heet God. Ik zeg het wordt oneerbiedig, maar het heet God. Logischerwijze. Maar dat is het punt niet. Het punt is of God er nog wat bij verteld heeft. Of dat hij zijn schepping zomaar gemaakt heeft en daarna wat anders is gaan doen. Ik heb het een theoloog horen zeggen hoor. Een professor. Ja, God heeft de wereld wel gemaakt. Maar dat is lang geleden en daarna is hij wat anders gaan doen. Zie, dit is wetenschappelijk verantwoord, broeder. Dan kun je op een mannendag kun je daarover gaan discussiëren in Barneveld. Of dat soort zaken. Nou goed. God heeft zich bekend gemaakt. En daar gaat het dus naartoe, logischerwijze, dat in de toekomst God zich zal bekendmaken alsnog. Zich zal manifesteren. Men wil wel niet, maar God zegt, nou is het mooi geweest. Ik bedoel, nou is de tijd. En staat een, vandaar dat we dat net lazen in 1 Timotheus. Hè, zij zal te zijner tijd vertonen. En dingen als het was bereid tegen de dag en de uren enzovoort. God werkt een plan uit. En hoe dan ook, dat is wat hij doet. En als het een keer zover is, dan komt een eind aan de langmoedigheid Gods. Die heeft nou lang genoeg geduurd. Ja. En die langmoedigheid Gods is trouwens in de loop van die tijd dan ook bewezen. Men kan van God niet zeggen dat hij opvliegerig is of zoiets. Hè? Ja. Nee, hij is langmoedig geweest over ons. We hebben 2000 jaar van de langmoedigheid Gods achter de rug. En dan is het afgelopen. En dan komt hij doen wat zoveel mensen van hem vragen. Oh, hè? Recht en gerechtigheid. Want je moet het met twee woorden zeggen. Klinkt beter. Recht en gerechtigheid brengen op de aarde. Ja, dat komt hij doen. Dat betekent dat hij alle onrechtvaardigen van de aarde wegneemt dus. En als dat de consequentie is, heeft men liever dat het onrecht maar gewoon blijft. Ja, mens is zo inconsequent. Maar hij zal dat doen, ja. Het doel is dat God zich zal bekendmaken over heel de aarde en onder alle volken. Met als resultaat, de volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. Let op hoe het met nadruk staat. In de aardigheid van vers 4 is dan bovendien nog dat het letterlijk herhaald wordt in vers 6. Het zal gebeuren. Het is niet ook alleen maar een wens. En voor zover het een wens is, is het de wens dat gebeuren zal wat God beloofd heeft dat er zal gebeuren. En dat gaat gebeuren. En daar ziet het niet naar uit. Het wordt ook niet het resultaat van onze arbeid in onze bedeling. Maar God zal het realiseren. In vers 3 lezen wij over heidenen. Opdat men op de aarde uw weg kennen. En meer in bijzonder, opdat alle heidenen, uw heil en daarmee uw weg kennen. Dat woord voor heidenen is het normale woord voor heidenen. Goy. Iemand uit het gooi, dat weet je. Hè? Ja. Als de Joden het hebben over een Hilversummer, dan is dat een eufemisme voor het is geen Jood. Hij is een Hilversummer. Dan is hij uit het gooi. Uit het gooi. Ja. Of dat de oorsprong is trouwens van de naam gooi, dat weet ik niet. Maar ik heb wel dat vermoeden. Want Amsterdam was groot Mokum, weet je wel. En als je dan buiten Amsterdam woonde, dan was niet Joods meer. Hè? Dan woonde je in het gooi. Gooi, daar wonen de heidenen. Rijk de Gooier is dus gewoon rijk van de heiden. Van de heiden, ja. Alle heidenen, gooi. En gooi is de algemene term voor de volkeren der aarde. In het bijzonder ook juist en vooral voor de niet-Joden, zal ik maar zeggen. Hè? Hoewel in de term gooi wel degelijk Israël bij gelegenheid ingesloten is. Maar we vinden hier verschillende woorden daarvoor. In vers 4 heet het, de volken zullen u, o God, loven. En als je niks over die woorden weet, dan heb je er ook geen probleem mee. Dan heten het heidenen, volken en natiën. Zoals het lied zegt, looft hem, alle gij Volken, prijs hem alle geen natieën. Natieën, ja. Het is in de praktijk hetzelfde, maar inderdaad zijn verschillende woorden. En ook deze Nederlandse woorden hebben enigszins verschillende toepassing, gevoelswaarden, maar maakt niet veel verschil. En wat in vers 3 heet gooi, dat heet in vers 4 am, de volken. De volken zullen u, o God, loven. De volken, nog een keer am, altemaal, of gewoon allemaal, zullen u loven. Er staat dus gewoon twee keer hetzelfde. De volken zullen u, o God, loven. De volken, allemaal. Geen enkel uitgezonderd. Daar komt dus vanzelf de klemtoon op te liggen. Alle heidenen, vers 3, alle volken. Er wordt soms verschil gemaakt tussen am en goy. Men zegt, ja, dat am dat staat voor Israël, een volk namelijk Israël. En goy staat voor alle andere volkeren. Maar ik moet u zeggen dat het niet zo is. Dat is wel leuk bedacht, maar dat is domweg niet zo. Al was maar omdat het nageslacht, het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, wel degelijk bij gelegenheid, ook in de diverse beloften, wordt aangeduid met goy. Goy. Dat wil zeggen, niet am, maar goy. Het is een verschil dat men gemaakt heeft, en in sommige schriftplaatsen klopt dat gewoon, maar in andere klopt dat echt niet. Dus ja, het houdt gewoon op.
Het staat
vaak. Ja, precies. Als het specifiek gaat over Israël, dan heet het weliswaar am, maar dan heet het am mi. Dan zegt God, het is mijn volk. Dan wordt het woord am weliswaar gebruikt, maar met het bezittelijke achtervoegsel erachter. Am mi, mijn volk. En je leest nooit van goy of iets dergelijks in de zin van mijn volk en dan wordt goy gebruikt. Dat gebeurt dus weer niet. Maar het wil niet zeggen dat die woorden zelf dan volstrekt verschillende volkeren zouden aanduiden. In vers 5 heet het trouwens natieën. De vertalers moesten toch wat. Was weer een ander woord voor volken. De natieën zullen zich verblijden. Lom is dat in het Hebreeuws. Dat heeft de betekenis in zich van verzamelen. Dat wat verzameld is. Dat wat bijeengevoegd is. Lom, ja. Je zou het dus kunnen vertalen met vergadering. Maar natie is ook goed. Een volk, een natie, dat is toch een verzameling individuen die bij elkaar horen. Dat wat vergaderd is. De vergadering. Israël zelf wordt trouwens ook als vergadering aangeduid. Niet eens met dit woord, dat is weer een ander woord. De ganse vergadering van Israël, weet u nog. Het zijn allemaal synoniemen. En de aardigheid is nou juist dat die verschillende woorden hier bij elkaar gevoegd worden. Hoe je het ook aanduidt, het is hetzelfde. Het gaat om de gehele mensheid als zodanig. De naties zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken, en dat zijn diezelfde naties uiteraard, maar nu staat er am, omdat gij de volken, meervoud van am. Zodat am nooit de aanduiding van Israël kan zijn, want er is maar één Israël. Toch? En hier is am in meervoud, dus volken.
Je hebt toch ook dat Amish er in Amerika, maar...
Ja, dat komt weer ergens anders vandaan, ja. Ja, ja. Omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid, zult oordelen dus, in rechtmatigheid, en de natieën, dan gaat hij weer terug naar het woord natieën, en de natieën op de aarde, die zult gij leiden en richten in rechtmatigheid, heet in tweede instantie dus gewoon leiden. Met een korte ei uiteraard, en dan krijg je weer dat woord Sela, in Sela, vanwege Sela, beginnend in Sela, vanuit Sela. Want u weet, als de Heer komt, komt hij uit Edom. Volgens Jesaja 63. Hè? Dat is eigenlijk meer het thema in de volgende psalm, psalm 68. Want daar rijdt de Heer, dat is vers 5 van Psalm 68, in de vlakke velden. Niet in de King James Version, want dan rijdt hij in de hemel. Sorry. Maar het is de vlakke velden, in de Araba namelijk. Dat is van Petra af naar het noorden toe. Hè? Het was door de Araba, Wadi Araba. De vlakke velden vertaalt men dat. Een beroerde vertaling. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Want dat is Psalm 68. Dan hebben we in vers 6 opnieuw. Precies letterlijk hetzelfde als in vers 4. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. Dat is weer gewoon am. En daarna gaat het over de aarde geeft haar gewas. Dat wil zeggen, de aarde brengt voort. In de zin van wat de aarde zou moeten voortbrengen. God, onze God, zal ons zegenen. En dan nog een keer, vers 8. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Het idee bij die einden der aarde is in principe dit. Het beloofde land van Israël, Canaan, Jeruzalem. Jeruzalem wordt geacht de navel, ik weet niet allemaal over wat staat. De navel der aarde te zijn, in de zin van het midden. En als van daaruit het woord van God en de kennis des Heren verbreid wordt, dan gaat het vanuit het midden naar de einden der aarde. Dat is de brede betekenis van de term. Ik moet er wel bij zeggen dat de uitdrukking einden der aarde natuurlijk gebruikt wordt ter aanduiding van heidense volkeren in de Bijbel. Maar als u mij vraagt, er zijn natuurlijk schriftplaatsen waarvan ik dat niet met zekerheid kan zeggen, omdat er domweg niks meer bij staat, zoals hier. Maar waar er wel bij staat, blijkt de uitdrukking te zijn voor de plaatsen waarheen Israël in de verstrooiing gebracht is. Naar de einden der aarde. En dat weten we weer zo zeker, omdat er staat dat de Heer ze zal terugverzamelen. Uit alle volkeren waarin de Heer verdreven heeft, maar dan toch van de einde der aarde staat er dan. En daarna moet ik u zeggen dat als einde der aarde niet de algemene term is van voor zover mogelijk bij Jeruzalem vandaan, dan is het een specifieke adreskundige aanduiding, is het zelfs een naam. Adreskundige naam, en de einde der aarde, dat is hier in Noordwest-Europa dan. Zo heet dat van oudsher, vandaar dat je de naam einde der aarde in verschillende talen tegenkomt langs de hele kust van Noordwest-Europa. Lands End. En zoiets, hè? Een Finistère, hoe heet dat, geloof ik, hè? Frankrijk en zelfs Spanje. Ja, de Noordwestpunt van Spanje heet ook zo, ja. Maar goed, wat ik er alleen maar mee wil zeggen is dit, het is een wat rekbare term, maar als het dan een specifieke betekenis heeft, kom je toch terecht bij Israël, en in het bijzonder bij de 10 stammen van Israël. Dan zegt u, ja, maar het gaat niet over de 10 stammen van Israël hier, want het gaat hier gewoon over alle volken. Ja, ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar de uitdrukking zelf is voldoende om ons te bepalen bij het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Alleen al het noemen van de uitdrukking. Waarbij volgens Jesaja de zaligheid gegaan is specifiek naar het einde der aarde. En dat de einden der aarde de lof des Heren zingen en dat soort zaken meer. Dat is dus opnieuw gewoon hier naar Noordwest-Europa, waar het christendom haar domicilie gekregen heeft in de loop der tijd. Want de gemeente wordt nu eenmaal officieel gebouwd, wel degelijk, uit de 10 stammen en in de verstrooiing. Waar de Heer hen zou zegenen enzovoorts. Daarna haast ik mij te vermelden Dat men ook niet te voorbarig zou zeggen, dit gaat over onze dagen waarin het evangelie onder alle volken gepredikt wordt. Want ja, dit is met weinig succes gebeurd, kan ik u zeggen. Het succes is er wel, dat is dat de gemeente verzameld wordt uit de heidenen. Dat is precies wat Handelingen 15 ook letterlijk zegt. Hè. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Niet om hen aan te nemen als volk voor zijn naam, maar uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is natuurlijk gebeurd. Maar de andere kant van het verhaal is dit, en dat heb je misschien nog nooit gehoord. Maar kijk, waar het gaat om de toekomst van Israël, en ik bedoel nu gewoon heel Israël, alle stammen van Israël, daar lezen wij weliswaar over dat de beide huizen van Israël, Juda en Israël, of Juda en Efraïm, of gewoon 2 en 10 stammen, verenigd zullen worden weer als één volk en tot één kudde met één koning en één herder, de goede herder, wel te verstaan. Dat is wat we lezen. We lezen ook dat de Heer hen zal terugverzamelen. Toch? Ja. Maar, dat is niet het hele verhaal. Het verhaal is namelijk dat de Israëlieten voor, nou ja, laat ik het zo zeggen, te verwachten valt dat al die Israëlieten niet eens kunnen wonen in dat kleine landje daar, in Kanaan. Dat is gewoon veel te veel. Dat was altijd al zo. Daarom zijn ze vanaf het begin meteen ook al de hort opgegaan. En de Caucasus en de zee zijn ze opgegaan, want het volk brak uit in menigte. Dat was zo, het was zeer vruchtbaar. Het kan onmogelijk in het land gebleven zijn. Dat zijn ze ook niet. Ze hebben de hele wereld gekoloniseerd van oudsher. Al voor de dagen van David zijn ze daar al mee begonnen. Sterker nog, ze zijn er al mee begonnen voor de uittocht uit Egypte. Dat is goed aantoonbaar. Maar daar hebben we een boek over tegenwoordig. Hoef ik niet meer te vertellen. Hebben wij een boek over. Lang niet compleet, maar het is een verbazend goed boek. Dus vooruit maar weer. Maar ik verwacht in de toekomst ook inderdaad niet dat alle Israëlieten verplicht gaan worden te wonen binnen de betrekkelijk smalle grenzen van het beloofde land bijgenaamd Kanaan. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het is een volk van koningen en priesters. Nou ja, van priesters onder het oude verbond, uit de stam van Levi en naar de ordening van Aaron, weten wij en leerden wij dat ze weliswaar eigen steden hadden, specifiek Levitische steden, maar geen open grond. Geen landbouwgebied, zal ik maar zeggen. Ze hadden geen eigen domicilie als stam, maar ze woonden verplicht verspreid onder alle stammen van Israël. Met de simpele gedachte, de priesters waren verantwoordelijk voor het handhaven van het woord van God. En dus als er ergens problemen zijn en men moet weten hoe dat zit met het woord van God, met de wet en wat het maar was allemaal, voorschriften, wat het maar was, dan kon je altijd gewoon naar de priester op de hoek. Of hoe dat maar heten mag, er was altijd een priester ergens in de buurt. Hebben jullie die nog? Ze woonden verspreid. Het laat zich aanzien dat in de toekomst die Israëlieten net zo goed verspreid zullen wonen over heel de aarde, want de Israëlieten zijn het koninklijke en priesterlijke volk. En als koningen moeten ze besturen en als priesters moeten ze het woord van God handhaven, om een plechtige term te gebruiken. En als ze dan allemaal bij elkaar gaan zitten binnen de grenzen van Kanaan, ja, hoe moet je dat doen? Dat gaat dus niet werken. Met andere woorden, ik verwacht dat het grootste deel van Israël woont over heel de wereld verspreid. Ik zou bijna zeggen, gelijk het is deze dagen, maar en zoals ze altijd gedaan hebben. En dan ben je toch weer aan de einden der aarde, om zo te zeggen. Ze wonen over de hele wereld en tot aan het einde der aarde, ook Israël zelf. Heb je dat nog? Ik heb ook de indruk, ik zeg het precies, ik geef dat niet door als van, daar ben ik stellig van overtuigd, maar ik zeg gewoon, ik heb de indruk dat als ze die beroemde tekst tegenkomen, de misbruikte tekst over, ik zal u vergaderen of zoiets, één uit de stad, drie uit de stad en één uit een dorp en wat dan ook maar. Ik heb de indruk dat het daarbij gaat. Niet, in ieder geval gaat het dan niet over wie er zalig kan worden. Want in de Calvinistische kringen leert men dus dat je, ja, drie uit de stad. Maar er zijn er al drie uit de stad, dus ik kom niet meer in aanmerking. Dan zeg ik, ga naar verhuizen, joh. Maar goed, ja. Ik vind het een kromme redenering. Maar wat betekent zijn vers dan? En ik heb de indruk dat het gewoon betekent dat inderdaad niet alle Israëlieten worden terugverzameld naar het land waar drie uit de stad en één uit een dorp. Of wat er maar precies staat, hoor, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar slechts een deel verzameld wordt in het land met een specifiek Israëlitische staat, in dat de rest van Israël woont, waar ook ter wereld, als priesters en koningen van de Messias van het Koninkrijk Gods. Zo simpel is dat. Uitgespreid over heel de wereld. En zoals gezegd, dat is niks nieuws, want het is in onze dagen in hoge mate ook het geval. Ze hebben altijd de neigingen toe gehad om zich te verspreiden. In een diaspora die men bij gelegenheid ook zelf kiest. Goed. Hoe dan ook, deze psalm beschrijft de situatie zoals die uiteindelijk wel degelijk tot stand zal komen. Het begin daarvan is in onze dagen. Het breidt zich niet langs een rechte lijn uit. Want u weet hoe het gaat. Onze dagen eindigen met de opname van de gemeente. Maar het werk van de gemeente gaat daarna gewoon door. En dan gaat het wel degelijk opnieuw beginnen. Vanuit Jeruzalem en dan van daaruit over alle volkeren. Dat wil zeggen, de gemeente is wel degelijk in hoge mate hierin betrokken, want dit is het eindresultaat van dat volk wat God zich verkozen heeft voor zijn naam. Dan wil ik u toch nog iets zeggen over de structuur van de psalm. Vroeger deed ik dat met een schoolbord, maar ja. Maar ik kan het u ook zo vertellen. Psalm 1 is gewoon een introductie. Vers 1 is gewoon een introductie. Een opschrift. Een psalm, een lied voor de opperzangmeester op de Neginot. Daarna hebben wij vers 2. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. En of Sela bij vers 2 hoort of bij vers 3 maakt mij verder niet uit. Dat is vers 2, dat gaat over dat God genadig zou zijn en zou zegenen. Maar het punt is dat vers 2 overeenkomt met, want dat is structuur, hè. Dit deel komt overeen met dat en dat deel komt overeen met dat. Vers 2 komt overeen met vers 8, het laatste vers. In zekere zin is vers 2 het eerste vers. Hè? Komt overeen met het laatste vers. Dat luidt, God zal ons zegenen. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. En die beide versen draaien om dat begrip. God zal zegenen. God zij ons genadig en zegenen ons. En in vers 2 was het dan, hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Van de ene kant en van de andere kant, vers 8, is het resultaat. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. Je kunt dus ook gewoon die twee versen naast elkaar zetten en achter elkaar lezen. Omdat ze verband met elkaar houden. En zo eindigt de psalm min of meer zoals hij begint. Het is een veel voorkomende structuur, overigens. Want daarna krijgen wij vers 3. Maar die komt overeen weer met vers 7. Vers 3 zegt, opdat men op de aarde uw weg kennen en onder alle heidenen uw wil kennen, op de aarde. Maar het ene laatste vers, vers 7, zegt, de aarde geeft haar gewas. De aarde brengt voort. En natuurlijk, wij denken dan meteen aan dat de aardappels opkomen en de worteltjes en de uien, Basco, en de uien wat het maar was. En de bloembollen. Ja, wat, ja, wat het maar was. Aangewas. Maar je kan hem natuurlijk ook een beetje hoger nemen. Wat is de bedoeling? Wat moet de aarde, wat moet de aarde voortbrengen? Hm? U weet ook dat de mens uit de aarde aards is. Maar die mens, die zelfs naar de aarde genoemd is, Adam. Naar Adam, aan de aardbodem. Maar die mens zou de Heer dienen. Dat wil zeggen, de aarde zou voortbrengen tot eer van God. Het idee is, God geeft zijn zegen, niet maar zijn regen, zijn zegeningen, veel breder moet je dat zien, hè? Geeft zijn zegeningen van boven en de bedoeling is dat daarna de aarde voortbrengen van beneden. Ik heb het u niet meer gelezen, maar het stond in de volgende verse in Jesaja 55. Nadat daar gesproken werd, was over de weg en gedachten van God, dan volgt daar die gedachte dat de Heer geeft zijn regen, zijn zegeningen, en dan brengt de aarde voort. Alzo zal mijn woord niet ledig wederkeren. Enzovoort. Dat is een volstrekt Bijbelse gedachte die ook in Hebreeën 6 zelfs nog aangehaald wordt, specifiek. Kortom, op de aarde, vers 3, zou men de weg en daarmee het woord des Heren kennen. En dat onder al de heidenen. En daar tegenover of daarnaast staat vers 7. Dat de aarde dan dus voortbrengt. Brengt zijn gewas voort. Mensen die de Heer kennen. Brengt vrucht voor de Heer.
Dat vind je ook terug in Zacharia 14. Daar wordt daar ook over gelezen. Als ze dan opkomen naar Jeruzalem elk jaar dan.
Geeft de Heer zijn zegen, zijn regen. Ja, ja. Regen als in het eerst, dat soort dingen. Ja, zeker. Maar goed, vers 3 en 7 gaan over de aarde. Komen met elkaar overeen. Dan hebben we logische wijze, want nou kan je het zelf ook afmaken, het verhaal. Hè? 4 en 6 komen over elkaar heen. Komen met elkaar overeen. Dat is, die zijn gewoon letterlijk identiek. Zodat deze structuur ons volstrekt opgedrongen wordt. Hè? Je kan er hier niet omheen. Daarom ga ik er deze keer ook een keer op in. Het zijn gewoon identieke versen. Ze horen naast elkaar. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. Dan hou je vanzelf één vers over. Die komt niet meer ergens mee overeen. Dat kan niet, want we hebben ze allemaal al gehad nu. Je houdt dus alleen vers 5 over. In het midden van de psalm. En dat is dus het belangrijkste vers van de psalm. Daar draait het om, bijna letterlijk. Het eerste deel gaat naar vers 5 toe. En van vers 5 ga je als het ware weer terug naar het begin. De structuur, deze structuur heet, want die structuren hebben vaak namen. Deze structuur heet een introversie. En dat betekent letterlijk dat die wijst naar het binnenste intro. Naar het binnenste, introversie. Hij wijst naar het midden. Het is een volstrekt symmetrische figuur, als je tenminste het opschrift, vers 1, even negeert voor het gemak. Hè? En de belangrijkste uitspraak in de psalm is dus vers 5, dat weet je dan, hè? De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid. En dan nog een keer, maar dan is de zin verkort. En de natiën zullen zich verblijden en juichen op de aarde. En dan die zult gij leiden. Gij zult die natiën leiden. Maar eigenlijk moet je die woorden verblijden en juichen ook in die tweede zin weer introduceren. Hè? Dat is de bekende manier. Bekende parallelisme. De natiën zullen zich verblijden en juichen omdat gij de volken zult richten. En nog een keer. De natiën verblijden en juichen zich op de aarde, en gij zult die leiden. En dan krijg je het centrale woord aan het eind van het vers, eigenlijk Sela. In Petra. Heb je die nog? Daar draait het dus om, hè? Vanuit Sela, vanuit Petra zal dit gebeuren. In de toekomst, en de variant, De variant is simpelweg deze. Sela is in de variant niet de plaatsnaam, maar Sela is gewoon de rots. En de rots is Christus, die zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want wat in onze dagen overdrachtelijk gebeurt, het bouwen van een huis op één rots, dat gebeurt in de toekomst iets minder overdrachtelijk. Het bouwen van dat huis Gods, dat wil zeggen dat koninkrijk van God, op die rots, dat wil zeggen vanuit Sela, vanuit die rots enzovoorts. Het is precies dezelfde waarheid natuurlijk, maar in twee verschillende fasen toegepast. In onze dagen gaat het over een gemeente van eerstgeborenen, dat is de eerste vrucht van de oogst. Symboliek. Dat is de eerste vrucht van de oogst, wordt verzameld en is bestemd voor de Heer. En daarna komt de echte oogst, de eigenlijke oogst. Maar de eersteling is ook al de oogst, hoor. Ja. En daarna volgt alsnog de oogst. Maar het eerste deel is voor de Heer. En dat is het deel uit onze dagen. Tot en met, zal ik maar zeggen, de opname van de gemeente zo ongeveer. En daarna komt de echte oogst. Maar het is in wezen precies hetzelfde werk. Maar dan de uitwerking ervan. Niet met een hemelsdoel, zoals in onze dagen, maar met een aardsdoel. Met als resultaat de volstrekte openbaring ten volle van het koninkrijk van Christus. Daar zullen we het bij laten en we zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons geschonken hebt. Dat woord dat ons spreekt over wie u bent en dus over wat u doet in verleden, heden en toekomst. En we danken u voor deze woorden die zo lang geleden geschreven zijn, maar die niettemin ons spreken over die toekomst, over het eindresultaat, het einddoel van heel de heilsgeschiedenis, uw werk in de wereld zoals wij die kennen. En we danken u dat we mogen uitzien naar die dagen waarin alsnog vervuld zal worden hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat eenmaal alsnog deze aarde vol zal zijn van kennis des Heren. En dat uw heerlijkheid zal geopenbaard worden aan en in en onder alle volkeren. Maar wij danken u in het bijzonder dat wij eerstelingen geworden zijn daarvan. En dat er zich een volk verzamelt nu uit de heidenen als gemeente van eerstgeborenen, met eerstgeboorterecht en daarmee met een hemelse bestemming en erfenis. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Naar die dingen die wij voor onszelf niet gezocht hebben, maar die u ons in genade aangereikt hebt en dat in overeenstemming met zoveel schriftplaatsen reeds in het Oude Testament. We danken u dat we in deze dagen mogen leven. Weliswaar in een zondige en duistere wereld, maar aan de andere kant wandelend in het licht en in gemeenschap met elkander en met u en met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom dat wij uw weg leren kennen daar waar wij naar u luisteren. Dat u uw gedachten, de verborgenheden van uw wil aan ons bekend maakt, opdat wij zouden weten in wat voor omstandigheden wij verkeren binnen dat heilsplan dat u gemaakt hebt. En daarom danken we u voor het hemelse burgerschap, voor het zoonschap waartoe u ons geroepen hebt en voor die erfenis die ons wacht in de hemel, waarvan wij ons weliswaar geen voorstelling kunnen maken, maar die u ons zwart op wit beloofd hebt in uw woord. En we vragen u dan ook, Vader, wilt u ons bewaren van de boze, voor de duisternis van deze wereld, voor de verwarring waarin de mensheid verkeert, opdat wij slechts één ding zouden doen, vergeten hetgeen achter ons ligt en ons uitstrekken naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Geeft u ons daartoe, in overeenstemming met uw beloften, uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.